We gaan vandaag weer verder met de brief aan de Romeinen. Het grote doel wat we hebben gezien, en wat Henk zojuist in zijn gebed ook aangaf, het gelijkvormig worden aan zijn beeld, het beeld van zijn zoon, opdat hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broeders. Dat staat in Romeinen 8, vers 29. We hebben het gehad over dat het een bepaalde groep is die voorverordineerd is, bepaald is. Ja, er is als het ware een grens omheen gezet van gelovigen die aan dat doel gaan beantwoorden naar zijn voornemen. Dat is Romeinen 8, vers 28. En de hele redenering van Paulus die eindigt bij verheerlijking. Ja, dat is het laatste stukje die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dan komt er een gedeelte. Ja, er staat weer een kleine scheiding tussen vers 30 en 31 in mijn Bijbel. Maar je moet natuurlijk gewoon weer doorrekenen, doorlezen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Zelfs die scheiding bij hoofdstuk 9 vind ik niet goed. Dan staat er opeens dat het gaat over Israël. Maar we zullen zien, hoofdstuk 9 die loopt, of hoofdstuk 8 loopt eigenlijk naadloos over in hoofdstuk 9. Dus we gaan vandaag wat nadenken over 31 tot en met 39, zoals je ook in die vragen en opmerkingen die ik erbij heb gedaan, al heb gezien. Maar laten we eerst, voordat we Romeinen 8 vers 31 tot 39 gaan bespreken, nog een gedeelte lezen uit de Bijbel. Dat is Jesaja 50. Jesaja 50. En behalve dit gedeelte zullen we vandaag ook, en dat is wat verderop in deze studie, ook Psalm 44 lezen. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw lieden moeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik, en er was niemand? Waarom riep ik, en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans verkort geworden dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat de vis stinkt, omdat er geen water is. En sterf van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weet met de moede een woord terechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heer heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heer helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij, die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Zie de Heer helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? En eigenlijk staat er ook in het Hebreeuws, wie is het die mij zal veroordelen, zoals we ook in Romeinen 8 tegenkomen. Ziet, ze zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. dat geschiedt u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Nou, Romeinen 8. We zullen eerst in die laatste 9 versen even kijken naar de redenering van Paulus. Van hoe zit dat gedeelte nou in elkaar? Volgens mij begint hij met 4 vragen te stellen. Welke vragen zijn dat? En dan even in onze eigen bewoordingen. Sorry?
Staan er nogal wat die beginnen met wat?
Ja, die eerste bijvoorbeeld, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dat is die eerste vraag. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? En volgens mij kun je dit in eigen woorden zeggen van, nou, wat hebben we hier nog aan toe te voegen? Ik denk dat Paulus dat bedoelt. Ja, wat zullen we tot deze dingen, wat zullen we hier aan toe doen? Dat is de antwoord. Wat is de antwoord? Ja, gewoon helemaal niks. Ja, dat is gewoon zo'n duidelijke vraag. Ja, een retorische vraag van wat zullen we hier aan toevoegen? Of wat zullen we dus tot deze dingen zeggen? Nou, helemaal 0,0 niks. Ja, het is voldoende wat Paulus hier geschreven heeft. Voldoende, het is zo groot en heerlijk. Daar heeft de mens gewoon niks meer aan toe te voegen. De tweede vraag die dan komt. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, dus als God voor ons is. Wie is er dan tegen ons? En daar bedoelt hij dan mee, natuurlijk kunnen er heel veel mensen tegen ons zijn, zoals er ook heel veel mensen tegen God zijn. Maar hij bedoelt hier natuurlijk van, wie is hier tegen ons, zodat het ons overrompelt? En wat is het antwoord op deze vraag?
Niemand.
Ja, helemaal niemand. Er is gewoon helemaal niemand die dan tegen ons is. Als God voor ons is, dan is er niemand, echt helemaal niemand tegen ons. Dan het volgende, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ja, dus zal hij met zijn zoon niet alle dingen schenken? En Paulus die zegt hier, God heeft zijn zoon overgegeven. Het dierbaarste wat hij had, zijn eerstgeborene, die heeft hij gegeven. Die heeft hij overgegeven om aan het kruis te gaan, te lijden, te sterven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En daar mag je dan, als je vertrouwt op dat werk van Christus, als we weten dat, als we zien dat God zijn zoon voor ons heeft overgegeven, dan geeft hij daarmee tegelijkertijd alle dingen. Zoals Christus is een erfgenaam van alles, zo zijn wij erfgenamen of mede-erfgenamen van alle dingen. En dan de vierde vraag die hij stelt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dus ik schrijf het even wat korter. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen ons? En wat is het antwoord op zo'n vraag? Helemaal niemand. En je ziet hier dat Paulus met dat beschuldiging inbrengen, weer terugkomt op het eerste deel in zijn redenering. Die eigenlijk al helemaal begonnen is in Romeinen 3, waarmee hij aan heeft getoond dat er niemand rechtvaardig is. Helemaal niemand. En dan laat hij zien hoe de mens gerechtvaardigd wordt in Romeinen 4. En eigenlijk al Romeinen 3, vanaf Romeinen 3 vers 21. Romeinen 4 geeft het voorbeeld van Abraham. Romeinen 5, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben we vrede met God. En dan gaat hij laten zien het werk van Christus daarin. En Romeinen 5 vanaf vers 12 stelt hij Adam en Christus tegenover elkaar. En juist in dat gedeelte hebben we gezien dat Paulus als het ware een rechtszaak voor zich ziet. Laten we daar nog eventjes naar teruggaan. Romeinen 5 en dan vers 16. En niet gelijk door de een, ik laat eventjes de woordjes die schuin gedrukt staan weg. Ja, niet gelijk door de een die gezondigd heeft, dat is Adam. De gave, want de schuld is wel uit één tot veroordeling, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. We hebben gezien dat die, want de schuld, dat was want het oordeel. Het oordeel van God, Gods mening. Want Gods mening is uit één, uit Adam, tot veroordeling. Maar de genade is uit vele misdaden, of de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En hier, dat vers past dus helemaal in het thema van dit laatste gedeelte van Romeinen 5. Veroordeling in Adam, in de één. En rechtvaardiging, en dat is vrijspraak van God in Christus. Ja, dus Adam en Christus in Romeinen 5, vers 12 tot 21. En toen hebben we gezien en dat we hoofdstuk 6 en 7 eventjes konden overslaan. En dan pakt Paulus zijn redenering in Romeinen 8, vers 1 weer op. En zo is er dan geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. En dan laat hij in hoofdstuk 8 zien wat het is, dat wandelen naar de geest, wandelen naar het vlees. Daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. En dan uiteindelijk in vers 31, dan pakt hij die rechtszaak weer op. In vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dus het is een heel logisch vervolg op zijn hele redenering. Romeinen 5 en dan Romeinen 8. Ja, zo is er geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. En hier zegt hij, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, vervolgens, na deze vier retorische vragen, moet je het volgens mij als volgt lezen. Ja, dus hij heeft die vier vragen gehad. Dan zegt hij, God is het die rechtvaardig maakt. God is het die rechtvaardig. Ik zal het even opschrijven. God is het die rechtvaardig maakt. Dat is het laatste stuk van vers 33. De versindeling die suggereert een beetje dat dat het vervolg is op wie zal beschuldiging inbrengen tegen ons. Volgens mij moet je het lezen als de inleiding tot de volgende vraag. Ja, dus we zetten hier even een streep. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen ons? Hij heeft vier retorische vragen gesteld, zo van dat is helemaal niemand. Dan, God is het die rechtvaardig maakt. En dan weer een vraag. Wie is het die veroordeelt? Want daar ging het nou eigenlijk de hele tijd om. Rechtvaardigmaking en veroordeling. God is het die rechtvaardig maakt. Ja, wie is het dan die veroordeelt? Het is eigenlijk hetzelfde als vraag 1, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Of 2, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dit is eenzelfde soort vraag. Als God het nou is die rechtvaardig maakt, wie is het die veroordeelt? Ook weer die rechtszaak die Paulus hier ziet. Als we rechtvaardig staan in God, wie gaat ons dan veroordelen? Herkennen we deze twee zinnetjes uit een Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben? Jesaja 50, hè? Ja, dus ik denk dat dit de meest logische manier is om deze twee stukken te lezen. Ja, dus niet dat God is die rechtvaardig maakt, dat nog bij vers 33 hoort, maar dat het begin is van vers 34. Als God het is die ons rechtvaardig maakt, ja, wie veroordeelt ons dan nog? En ik denk dat we daarin ook in Jesaja 50 een aanleiding hebben om dit te zeggen. Dus laten we nog even teruggaan naar Jesaja 50. Over wie gaat het daar in dat hele hoofdstuk, behalve vers 1? Wie wordt hier ingevoerd in Jesaja 50? Wie spreekt hier? Wie is die mij? Ja, bijvoorbeeld in vers 4. De Heer, Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven. De Heer, Heer heeft mij het oor geopend. Dat is de Christus inderdaad. Ja, hij wordt hier genoemd de knecht. Ja, dus laten we hem inderdaad ook de knecht noemen. Maar uiteindelijk wordt hier profetisch gesproken van de Christus. Kijk maar naar vers 6. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Dat is wat er gebeurde in zijn laatste uren voor het kruis. Ja, zijn rug die moest helemaal bebloed zijn van de slaag die hij heeft gekregen. Zijn haren werden letterlijk zo uit zijn kin getrokken. Gewoon uit pure spot. En hij bleef zijn hoofd recht over. Hij werd gespuugd en toch verborg hij zijn aangezicht niet. Dus hij liet zich ook in het aangezicht spugen. Dat is God in Christus. En dan zegt hij van de Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Dus zelfs in die omstandigheden moet Christus dit gedacht hebben. Zijn rug tot bloedens toegeslagen. Zijn haren uitgetrokken. Nou, en dat doet echt zeer. Dus als haren zo met wortel en al uit je kin en je wangen wordt getrokken. Hij liet zijn aangezicht zien. Hij liet het gewoon bespugen. En toch zegt hij, ik zal niet te schande gemaakt worden. Ik zal niet beschaamd worden. En waarom niet? Vers 8. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal veroordelen? Herken je hetzelfde patroon als hier in Romeinen 8? Hij is nabij. Wie zal dan met mij twisten? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal veroordelen? Dus Christus stond daarvoor menselijke rechters, die hem allemaal veroordeelden. Toch zegt hij, wat kunnen ze me doen? Als God mij rechtvaardigt, wie zal mij dan veroordelen? En dat gebeurde met Christus. En wat betekenden deze woorden nou voor ons? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die veroordeelt? Nou, helemaal niemand. Eigenlijk mogen wij, als we in Christus zijn, die woorden van Christus zelf in de mond nemen. Niet om wie we zelf zijn, maar omdat we weten dat we volkomen vrijspraak hebben gekregen in het werk van Christus. Daarom zie je in Romeinen 8 vers 1 geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En daarom zie je hier in Romeinen 8, en dan komt Paulus daar nog een keer op terug. Als God het is die rechtvaardigt, dan kun je mensen, ik weet niet wat, allemaal laten zeggen. Dat doet er helemaal niet toe. Wie is het dan nog die veroordeelt? Hij is het die rechtvaardigt. Wie is het dan die veroordeelt? Dus ook dit is weer zo'n retorische vraag, waarvan we gewoon helemaal niemand in de hele wereld, die dan nog veroordeling in kan brengen.
Ik zie toch ook nog wel in Jesaja 50 een parallel met Israël.
Dat is goed dat je het even zegt. Inderdaad, een parallel met Israël. Laten we Jesaja 50 er nog even verder nagaan. Want het gaat daar natuurlijk inderdaad ook over Israël. Ook de rest, je zou kunnen zeggen dat het hele gedeelte, het leidende Israël is als het ware een type van Christus. Maar daar komen we zo meteen in Psalm 44 nog wel even op. In Jesaja 50 vers 1 zien we dat het over een schuldig volk gaat. Al zo zegt de Heere Heere, waar is de scheidbrief van uw lieden moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet om uw ongerechtigheden, zijt gij verkocht, en uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Dat gaat daar over het volk Israël, die gescheiden is van haar man. Er is een scheiding gemaakt, dus goed om eventjes in ons achterhoofd te houden. Want scheiden, daar gaat het zometeen ook over in Romeinen 8. Dus Israël is weggezonden om haar ongerechtigheden. En dan vers 2 tot en met vers 9, dan zie je daar het werk van de knecht, wat inderdaad ook weer spiegeld wordt in het leidende deel van Israël. Maar dat is inderdaad goed dat we dat eventjes in ons hoofd hebben. Jesaja 50 vers 1, het gaat daar dus over Israël. En dus de Messias die gekomen is, of die zou komen, die zou lijden, plaatsvervangend lijden, voor dat volk. Romeinen 8, het volgende deel. Nou, het volgende gedeelte, het tweede gedeelte van vers 34, volgens mij is dat juist een inleiding op de volgende vraag. Dus hier 8 vers 34 B zal ik het noemen. Dan gaat het over Christus. Paulus doet weer een mededeling. Hij zegt, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Dus dat zijn vier dingen. Christus, hij is gestorven. Hij is opgewekt. Hij is in Gods rechterhand. En hij bidt voor ons. En dat bidden hier, dat is een wat speciaal woord. Hij bemiddelt voor ons. Dat is wat in Hebreeën 7 vers 25 wordt gebruikt voor de hoge priester. Die altijd voor ons bidt. En dit woord, bidden, heeft Paulus al eerder gebruikt in Romeinen 8 vers 26. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat is dit bidden van Christus. Dus hij is gestorven, hij is opgewekt, hij is opgevaren in Gods rechterhand en nu is hij daar en hij bidt. En wat is dan de volgende vraag die daar op komt? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Dus ik hoop dat je hier een beetje die structuur ziet. Ook die versindeling, volgens mij kunnen we die beter wat anders maken. Ja, dus 34 hoort eigenlijk bij 35. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Als dat nu waar is, wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Dat scheiden, dat komt, daar eindigt Paulus pas mee in vers 39. En dan geeft hij ook het antwoord. Dat begint in vers 38 al. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is, onze Heer. Ja, dus op grond van dit werk stelt Paulus de retorische vraag: wie zal ons scheiden? En dan het antwoord is, dan noemt hij 10 dingen. Dood doet dat niet, het leven doet dat niet, engelen doen dat niet, overheden niet, machten niet, tegenwoordige en toekomende dingen die doen dat allemaal niet. Hoogte, diepte, enig ander schepsel. Niks kan ons scheiden van die liefde van God die er is in Christus Jezus. Volgens mij is Romeinen 8, vers 31 tot 39 op deze manier dus opgebouwd. Ja, Paulus die begint gewoon met 4 retorische vragen, waaruit allemaal duidelijk blijkt welke rijkdom en welke vrijheid we in Christus hebben. Dan zegt hij van: God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die veroordeelt? Christus is het die gestorven is, opgewekt is, aan de rechterhand Gods is en die voor ons bidt. Wie zal ons dan nog scheiden van de liefde van Christus? En dan komen er aan het eind komen de 10 dingen waarin Paulus eigenlijk alles noemt in deze wereld. Alle dingen die ons zouden kunnen benauwen. Dood, leven, overheden, machten, engelen en dergelijke. Niks kan ons scheiden van die liefde van Christus. Trouwens, Paulus die gebruikt hier in vers 35... wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En in vers 39... wie zal ons scheiden van de liefde van God? En dat is dus gebaseerd op de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, deze vraag. Waar zijn we die liefde van Gods in Romeinen nog verder tegengekomen? Waar hebben we die al eerder gezien? Dat was in hoofdstuk 5, ja, Romeinen 5. En daarmee wil ik ook laten zien dat volgens mij de structuur op deze manier klopt. Ja, dus hij begint met het werk van Christus en dan zegt hij: wie zal ons dan nog scheiden? Nou, Romeinen 5, dan begint Paulus met: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En die rechtvaardiging die was dus door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dat kon je in hoofdstuk 4 lezen. Door wie we ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Of door Heilige Geest dat ons is gegeven. Ik denk dat het hier de gave is. Dus die liefde is uitgestort. En wat is die liefde? Nou, dat zie je dan in vers 6 terugkomen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is de liefde van God en de liefde van Christus. Hij is gestorven voor de goddelozen. Voor de krachtelozen ook. Ja, vers 6. Als wij nog krachteloos waren, hij is voor de goddelozen gestorven. En hij is degene die de goddelozen rechtvaardig, zagen we ook in Romeinen 4. Dus Christus, gestorven, opgewekt in Gods rechterhand en die voor ons bidt, dat is degene die toen wij nog krachteloos waren, toen we nog goddelozen waren, en het gaat nog verder, toen wij nog vijanden waren. Ja, inderdaad, vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als we nog zondaars waren. Inderdaad, dus dan heb je vers 8 er ook bij. En vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En let ook weer op dat veel meer nog dan dat. Ja, dat gebruikte Paulus in Romeinen 8 ook. Dus niet alleen gestorven, hij is ook opgewekt. Dat is het veel meer. Dus dat is die liefde van God in Christus Jezus. Terwijl we krachteloze, goddeloze, zondaren, vijanden waren, is Christus voor ons gestorven. Dus in onszelf, als je naar jezelf gaat zitten kijken, je eigen geloof, je eigen werken, weet ik wat allemaal, dan kun je dit nooit uitspreken. Kun je nooit zeggen van: ja, wie is het dan die mij nog veroordeelt? Of wie zal mij nog scheiden? Dat kun je alleen maar zeggen op grond van dat volbrachte werk van Christus. En als je weet dat hij dat voor ons gedaan heeft. In vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan ben ik weer terug bij Romeinen 8. En dan noemt Paulus een aantal dingen. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Hij stelt dus weer een vraag. En eigenlijk zegt hij, nee, die kunnen ons allemaal niet scheiden. En dan zet hij tussen haakjes, zet hij erachter, zoals er ook geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Slapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons liefgehad heeft. Dus in hem die ons liefgehad heeft zijn we meer dan overwinnaars. Waarom zet hij nou die tekst daartussen? En waar komt die tekst vandaan? Gelijk geschreven is. Dat is die tekst die komt inderdaad uit Psalm 44. En Paulus die kan dat niet zomaar doen. Het is niet zomaar dat hij opeens een tekst in zijn gedachten krijgt van, nou kom, laat ik die er eventjes tussen zetten. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Dat volgt dus op die verdrukking en die vervolging. Nou, laten we eens kijken wat er in Psalm 44 allemaal staat, want daar komt die tekst inderdaad vandaan. En ik denk dat het goed is als we hem eventjes helemaal met elkaar lezen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder kinderen van Korach. O God, we hebben het met onze oren gehoord, onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt ons een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen van ouds. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd en lieden daarentegen doen voortschieten. Dus die eerste drie versen gaan over de eerste tijd van Israël. Ja, dat vertelden de vaders in hun dagen. Dat hebben de vaders verteld. En het ging over de verovering van het beloofde land Canaan. Dat kun je in vers 3 zien. Ja, daar is Israël geplant als een wijngaard. Want ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard en hun arm heeft hun geen hel gegeven, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat gij een welbehagen in hen had. Ja, dus dat is wat die vader ook vertelde. We hoefden er niks voor te doen. God die streed voor ons. Ja, niet door hun zwaard, niet door hun arm, dus niet door hun kracht heeft hij hun hel gegeven, maar het is Gods rechterhand die dat deed. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen van Jacob. Door u zullen wij onze wederpartijen met hoornen stoten. In uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Herken je hier iets van dat meer dan overwinnaars? Ja, de wederpartijen zullen wij vertreden. In uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar gij verlost ons van onze wederpartijen en gij maakt onze haters beschaamd. Meer dan overwinnaars. In God roemen wij de ganse dag en uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Maar nu hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt, terwijl gij met onze krijgsheren niet uittrekt. Gij doet ons achterwaarts keren van de wederpartijen en onze haters beroven ons voor zich. Gij geeft ons over als schapen ter spijze en gij verstrooit ons onder de heidenen. Gij verkoopt uw volk om geen waardij. Ja, dus u geeft uw volk bijna voor niks weg. En gij verhoogt hun prijzen niet. Gij stelt ons, onze naburen, tot smaad, tot spot en schimp van degenen die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is de ganse dag voor mij en de schaamte mijns aangezicht bedekt mij. Om de stem van de honers en van de lasteraars vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen. Nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbond. Dus hier is het gelovige overblijfsel van Israël wat spreekt. Ze zeggen, hoewel ons dit allemaal overkomt, al die smaad, al die haat van onze vijanden, al dat vertreden. Hij zegt, wij hebben u niet vergeten. En we hebben niet valselijk, we hebben niet tegen uw gebond overtreden. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, nog onze gang geweken van uw pad. Dat achterwaarts keren, dat zagen we ook bij de Messias. Hij is niet achterwaarts gekeerd. In Jesaja 50 zagen we dat. Wie zijn er wel achterwaarts gekeerd voor het oog van de Messias? Toen ze hem gevangen wilden nemen. Ja, dat komt uit Psalm 44, het komt ook uit Jesaja 50. Juist degene die hem gevangen wilden nemen, die zijn wel achterwaarts gekeerd. En ze vielen achterover. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken en ons hebt een doodschaduw bedekt hebt, zo wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen tot een vreemde God uitgebreid, zou God ons zulk niet onderzoeken. En dat onderzoeken van het hart, want hij weet de verborgenheden van het hart, dat kwam ook in Romeinen 8 tegen. Het onderzoeken, hij onderzoekt alle dingen, hij zoekt onze harten. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slagschapen. Waak op. Waarom zoudt gij slapen, Heer? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof neergebogen. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op, ons ter hulp en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Het gaat hier om willen van de goede tierenheid van God, die verlossing. Als je nou dit gedeelte leest, ja, dat meer dan overwinnaars. Hier is dus een totaal verdrukt volk door de vijanden van God verlaten. En toch zeggen ze, we zullen niet beschaamd worden. En toch zeggen ze, wij zullen onze vijanden vertreden. Ze zijn als schapen ter slachting geleid, maar toch is de roep om de Heere. Wij zullen u niet vergeten. Nou, dat is Romeinen 8. Wat er ook gebeurt, we gaan de Heere niet vergeten. En we weten dat niets ons zal kunnen scheiden. Behalve dat Romeinen 8, vers 31 tot 39 een vervolg is op dat hele gedeelte tot en met Romeinen 8, vers 30, tot die rechtvaardiging, zien we ook al dat Paulus met het aanhalen van deze tekst en deze psalm alvast aan het voorbereiden is voor Romeinen 9, 10 en 11. Want dat scheiden, denk aan die scheidbrief die we in Jesaja 50, vers 1 hadden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hoe zouden we nog een antwoord kunnen geven? Hoe zouden we met vrijmoedigheid een antwoord kunnen geven als Israël voor eeuwig gescheiden zou zijn van de Heere? Hoe zouden we de Heere nog kunnen antwoorden? Ja, ik heb het nu dus over het volk Israël. Hoe zouden we nou met vrijmoedigheid nog kunnen zeggen als antwoord op die vraag, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, er is helemaal niks of niemand, terwijl we dan een slecht voorbeeld zouden hebben in Israël. Als dat voor eeuwig gescheiden zou zijn van God. Dus Paulus, die zit met Psalm 44, al een klein beetje zich voor te bereiden op Romeinen 9, 10 en 11. Want in Psalm 44 gaat het over het volk Israël. En over dat gelovige overblijfsel, wat trouw is aan de Heere. En dan zegt het woord verstoten of verwerpen, zijn we twee keer tegengekomen in deze psalm. Dat is vers 24 in elk geval. Ja? Waak op, Heere, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in de eeuwigheid. En vers 10, inderdaad, dank. Maar nu hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt. Welke vraag in Romeinen beantwoord aan dat woordje verstoten? Nou, dat hebben we nog niet besproken met elkaar. Maar als je even doorbladert naar Romeinen 11. En Romeinen 11 staat niet los van Romeinen 9 en 10. Moet je altijd goed bedenken, als je Romeinen 9 gaat lezen, moet je eigenlijk eerst stiekem naar het einde kijken, van waar wil Paulus naartoe werken. Maar in Romeinen 11, dan zegt hij dan, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Nou, daar leek het gewoon op. Als schapen van de slachtbank. Dat was zijn volk. En dan zegt Paulus, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. Dus hier vallen weer een aantal woorden en teksten bij Paulus. Ik stel me zo voor dat Paulus zo vol zat van al die psalmen en de hele Tora en de profeten en de psalmen. Dat als hij zo'n tekst aanhaalt van als schapen ter slachting geleid. Dat hij direct die hele psalm in zijn hoofd heeft. Dat hij die woorden ziet van hij gaat zijn volk niet voor eeuwig verstoten. En dat hij alvast in Romeinen 8 vers 31 tot 39... Als we zien de zekerheid van Gods hel voor degenen die geroepen zijn. De absolute zekerheid dat God trouw blijft ondanks wat ons overkomt in ons leven. En ondanks onszelf. En dat Paulus op die manier eigenlijk al voorbereidt op Romeinen 9. Hij gaat zijn volk niet verlaten. Hij gaat Israël niet verlaten. Daar heeft hij een doel mee. Ook met die scheiding tussen God en Israël is een doel. Nou, die scheiding die zie je dus in Jesaja 50 vers 1. Waar Paulus een tekst van aanhaalt. Maar je ziet ook die scheiding op Psalm 44. En het antwoord is, heeft God zijn volk verstoten? En in Psalm 44 zegt hij eigenlijk van, hij gaat niet voor eeuwig verstoten. Dat was het gebed ook van Israël. Zult gij ons dan voor eeuwig verstoten? En het antwoord is, net zo retorisch als al deze vragen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaat hij ons niet voor eeuwig verstoten. We zullen nog een klein stukje verder gaan, als jullie het goed vinden. Ja? En dat is dat woordje waar ik het een hele tijd geleden ook al eens een keer over heb gehad. En dat is dat toerekenen. En waar Henk net ook aan refereerde in Genesis 15 vers 6. Bij het woord rechtvaardigen... En rechtvaardig zijn, hoort het Griekse woord logizomai. Logizomai, dat is het werkwoord. En dat heeft iets betekenis van toerekenen. Of gewoon rekenen. Beredeneren, zou je kunnen zeggen. Dat zit er een beetje in, hè? Dat is het logizomai. En dat komt heel erg veel voor. In de brief aan de Romeinen. In welk hoofdstuk? Echt heel erg veel. Dus hoofdstuk 4. Dan gaat het nou net over Abraham. De rechtvaardigheid toegerekend. Dus in Romeinen 4, daar baseert Paulus, dus Romeinen 4, baseert Paulus zich helemaal op Genesis 15 vers 6. En in Genesis 15 vers 6, daar staat het Hebreeuwse woord Gassab. Ja, dat is het toerekenen. Nou, dus logizomai en gassab, dat zijn de twee woorden waar het gaat over de rechtvaardiging. Die wordt toegerekend. Ja, wat betekent nou dat toerekenen? Volgens mij, als we zo meteen gewoon even een aantal teksten gaan bekijken. Volgens mij betekent het dat je op een manier wordt gezien die eigenlijk niet waar is. Of tenminste, die in jezelf niet waar is. Ik zeg het een beetje krom, want het is natuurlijk wel waar. Want het is echt werkelijkheid. Maar laten we eens een paar teksten bekijken. We gaan ze niet allemaal doen, dat is veel te veel werk. Een belangrijke, of een goede tekst om even mee te beginnen, is Romeinen 2 vers 3. Nee, ik bedoelde eigenlijk...
Hij staat er wel bij, hè?
Ja. Sorry, ik bedoelde Romeinen 2 vers 26, dus laten we daar even naar kijken. Dan gaat het over de Joden en de besnijdenis. Van wat is nou die besnijdenis? En dan zegt Paulus in vers 25, want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Dat zegt hij tegen de Joden. Je kan wel 100 keer besneden zijn, maar als je een overtreder bent van de wet, dan telt die besnijdenis. Dan ben je gewoon helemaal niet besneden. Indien dan de vooruit, dat zijn dus de heidenen, de rechten van de wet bewaart, zal niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden. Dan wordt een heiden, die wordt als een besnedene gezien in Gods ogen, als die de rechten van de wet bewaart. Dat maakt hem nog niet besneden, want dat deden de heidenen niet. Dat was het teken voor Israël. Maar dus dat, als Paulus dan die vraag zet, zal niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden? En het antwoord erop is dan ja, natuurlijk. Dus een Jood kon besneden zijn en als het ware de vooruit toegerekend gekregen. Dus hij was wel besneden, maar eigenlijk werd hij gezien als met de vooruit. En een heiden die de rechten van de wet bewaarde, hoewel hij niet besneden was, kon de besnijdenis hem toegerekend worden. Ook als hij niet naar het vlees besneden was geweest. Waarom? Het gaat natuurlijk om die besnijdenis van het hart. Daar heeft Paulus het iedere keer over. En dat zegt hij ook trouwens hier in vers 29. Maar die is een Jood die het in het verborgen is en de besnijdenis van het hart in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. Dus dat is het toerekenen. Nou, Paulus gebruikt dat woord toerekenen voor de rechtvaardigheid in Romeinen 4. Dus als je gerechtvaardigd wordt, dan betekent dat niet dat je naar je eigen rechtvaardige daden moet gaan zitten kijken, of dat je zo'n goed mens bent, of dat je een zondeloos mens bent, want dat slaat gewoon helemaal nergens op, want dat ben je gewoon niet. En dat word je ook helemaal nooit. Dus die rechtvaardigheid, dat is iets wat buiten ons ligt. Dat was bij Abraham ook zo. Die rechtvaardigheid, die ligt daar ergens, buiten ons. En waar ligt die rechtvaardigheid? Nou, in die man van Jesaja 50, die daar bespot stond te worden, bespuugd en geslagen. In die man ligt de rechtvaardigheid. Waarom? Omdat hij de zonde heeft weggedragen aan het kruis en is opgewekt. En vanwege het feit dat Christus is opgewekt, wordt zijn rechtvaardigheid ons toegerekend. Dus die rechtvaardigheid, dat is niet iets utopisch, het is echt waar. Het is realiteit. Het is de grootste realiteit die we ons kunnen indenken. Ja, Christus gestorven en opgewekt. Dat is de rechtvaardigheid en die wordt toegerekend. Als wij geloven, dat is Romeinen 10, mits wij met ons hart geloven dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en met de mond zijn naam belijden. En dat wordt toegerekend. Dat moeten we ons aanrekenen. En als we nu gerechtvaardigd weten, als we ons rechtvaardig gesproken weten, dan moeten we ook zelf gaan toerekenen. Dan moeten we zelf ook iets gaan doen. Moeten we ook gaan beredeneren. Want als je dan naar jezelf gaat kijken, dan zie je die rechtvaardigheid niet. En dat is dan ook, ja, eigenlijk ook wel het probleem van Romeinen 6. Van wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Ja, Romeinen 6, daar gaan we een volgende keer over verder. Romeinen 6, vers 11. Dan zegt Paulus uiteindelijk, nou laat ik vers 10 er even bij nemen, vers 9 ook, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Goden. Dus hij is gestorven en hij is opgewekt, dus die rechtvaardigheid is een eeuwige rechtvaardigheid. Die gaat niet meer weg. En de dood heerst ook niet meer over hem, vers 9. Alzo ook gij lieden, en dan spreekt dus Paulus tegen degenen die gerechtvaardigd zijn, dus die de rechtvaardigheid toegerekend hebben gekregen, houdt het daarvoor, en dat houdt het daarvoor, dat is ook dat toerekenen, dat is ook logizomai. Houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Goden levende zijt in Christus Jezus onze Heer. En dat houdt het daarvoor Dat is een positie die je inneemt. Dat is niet dat je de hele dag moet gaan zitten denken, ik houd het ervoor. Dat slaat natuurlijk ook nergens. Dat is een positie die je op een gegeven moment eenmalig inneemt. Je zegt van, ik ben vrijgesproken door God. Wie zal mij nu nog veroordelen? En dan houd ik het ervoor dat ik voor de zonde gestorven ben. Dat ik voor de zonde dood ben. Net als Christus dat deed. Dat is toerekening. God rekent onze rechtvaardigheid toe. En van onze kant, zegt Paulus, reken zelf dan toe, ook dat je rechtvaardig bent. En dat betekent dat je net als Christus der zonde dood bent. En dat dat nieuwe leven, waar Paulus het dan in Romeinen 6 over hebt, dat opstandingsleven, ja, dat wordt dan ons leven. Dat is een leven in Christus. En als we dat gaan begrijpen, dan kunnen we snappen, Romeinen 8 vers 1. Ja, wie zal er dan nog... zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Wie zal ons dan nog beschuldigen? Als hij zijn zoon heeft gegeven, die is gestorven en opgewekt, zit ter rechterhand en voor ons bidt. Wie zal ons dan nog scheiden van de liefde van Christus? En dat is volgens mij de goede boodschap. De boodschap van Christus. Dat is toerekening. Je hoeft jezelf niet rechtvaardig te rekenen. Dat kan zelf ook helemaal niet. Want God is het die rechtvaardig maakt. En als we weten dat God rechtvaardig maakt in Christus, als we daarvan overtuigd zijn, dan kunnen we zeggen, wie veroordeelt ons dan nog als God rechtvaardig maakt? Wie veroordeelt ons? Ja, niemand natuurlijk. En als we dan gerechtvaardigd zijn, dan moeten we ook wel daarnaar leven. En dan moet u zeggen van nou, dan ben ik dus der zonde dood. En dat betekent niet in de zonde blijven, zegt Paulus. Dat is een hele verkeerde redenering. Dat werd hem ook voor de voeten geworpen. Van nou, dan kun je maar raakzondigen. Van zullen we daar dan maar in blijven, zodat de genade te meer wordt? Nee, dan willen we dat Christusleven leiden. Dat leven in die nieuwe kracht, de opstandingskracht van onze Heer Jezus Christus. Dan zullen we het voor vandaag hier belaten en dan gaan we daar volgende keer mee verder.